Goedemorgen, broeders en zusters. We zongen net in lied 6. Ik zie u met eer en eerlijkheid gekroond. En u zit aan de rechterhand van uw vader. En we zongen net in het laatste lied van het is God die de zijnen leidt. En de zoon die vestigt zijn heerschappij vanaf de troon. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Namelijk, hoe zit het nu met de relatie tussen vader en zoon? En we hebben dit enige tijd geleden, hebben we dit besproken tijdens de Bijbelstudie van de oudere jeugd. En toen kwam er eigenlijk de vraag, hoe zit het nu eigenlijk tussen de vader en de zoon? En wie is nu eigenlijk God? En dat was naar aanleiding van een vraag over de leer van de drie-eenheid. En in het Johannesevangelie wordt bijvoorbeeld veel gesproken over de vader en de zoon. En ja, we moeten eigenlijk eerst weten wat deze begrippen inhouden. Allereerst wil ik iets zeggen over de leer van de drie-eenheid. Want dit wordt om ons heen alom gepredikt. En deze leer zegt, en dat kun je zo opzoeken op Wikipedia. En ik ga het ook even lezen wat Wikipedia dan zegt. De heilige drie-eenheid is de theologische opvatting in veel takken van het christendom dat er één God bestaat in drie goddelijke entiteiten, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met name van belang is het standpunt dat Jezus God en mens is tijdens zijn rondwandeling op aarde. Het dogma luidt dat God bestaat uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat deze drie personen weliswaar zijn te onderscheiden, maar niet zijn te scheiden. Oftewel, God is één. Dus wat zegt de leer van de drie-eenheid? De leer van de drie-eenheid zegt dat de Heer Jezus hier tijdens zijn rondwandeling op aarde was hij zowel God als mens. En op mijn inziens kom je daar gelijk eigenlijk in de knel met al die teksten in het Johannesevangelie over de Vader en de Zoon. Want wanneer dan God of de Heer Jezus hier op aarde dan ook mens was, dan spreek je dus eigenlijk... Daar kom je eigenlijk niet uit. Daar kom je al heel snel op meerdere personen uit. En gisteravond had ik nog een gesprek met mijn moeder. En die nam het voorbeeld van een bekende evangelist Alfakti. Die kwam hier naar Nederland toe. En het eerste waar ik tegenaan stuit, of een van de eerste dingen, is dat hij zei, er wordt geleerd dat er drie verschillende goden zijn. Maar hoe zit dat nu eigenlijk? Hoe zit dat nu eigenlijk vanuit de Bijbel? Hoe zit het nu eigenlijk met de teksten? Waar staat in het Johannes Evangelie dat de Zoon niets kan doen zonder dat hij de Vader dat heeft zien doen. En de Vader de Zoon heeft gezonden. En hoe zit het met de tekst? De Vader is meerder dan de Zoon. Nou, dat wil ik vanmorgen, wil ik bij langs gaan. En dan allereerst wil ik eigenlijk vanuit de schrift een aantal begrippen laten zien wat met dat onderwerp te maken heeft. Dus wat is in de schrift een Vader? Wat is een Zoon? Wat is het woord van God? En dan kunnen we zien hoe God zich manifesteert in deze schepping. Hoe hij tot uiting komt in deze schepping. En in de Bijbel vinden we eigenlijk de drie-eenheid nergens expliciet terug. Niet in het Oude Testament en ook niet in het Nieuwe Testament. En men baseert zich dus eigenlijk op een aantal losse dingen. En dat gaan we zo meteen ook zien. Maar allereerst wil ik stilstaan bij het woord Vader. Want God wordt in de Bijbel wel genoemd God de Vader. En wanneer je de term opzoekt, Vader in de Bijbel, dan kom je heel veel verschillende verbanden tegen. Bijvoorbeeld, je hebt een verband dat de Vader wordt beschouwd als stamvader, grootvader, voorvader en schoonvader. Hij staat aan het hoofd van iets. Maar ook Vader in verband als meester, profeet, priester, raadgever. En je komt zelfs Vader tegen als principe van stichter van een stad. En eigenlijk de functie van Vader in de Bijbel betekent dat hij de erflater is. De Vader geeft bezittingen of zegeningen weg in de Bijbel. En diegene die dat doet, die heet Vader in de Bijbel. Dus eigenlijk waar het van afkomstig is. En om dat te illustreren, dat het eigenlijk gaat niet om een persoon, maar om de functie, wil ik gaan naar een bekende tekst uit Jesaja 9. Alle zegeningen komen van God en daarom heet God dan ook Vader. Bij hem komt de erfenis vandaan. Hij geeft zegeningen weg. In Jesaja 9, een bekend gedeelte wat altijd gelezen wordt met kerst. En dan staat er in vers Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Nou, dit vers, zoals we weten, is een profetie over Christus. Namelijk, Jezus is geboren, maar een zoon is ons gegeven bij zijn opstanding. We vinden hier dus titels van de Messias. En opvallend in dit vers is dat de Christus hier zoon wordt genoemd, maar tegelijkertijd ook vader der eeuwigheid. En wat is dan die erfenis? Nou, namelijk dat de Christus de eeuwigheid bezit en die vervolgens ook uitdeelt. Wij worden vrienden genoemd in de Bijbel, maar we worden ook zonen Gods genoemd in de Bijbel. Namelijk, zijn ook erfgenamen. Wij nemen bijvoorbeeld eeuwig leven in ontvangst, nadat wij tot geloof komen. Dus hij is de erflater. En dit heeft dus niets van doen met drie eenheid of met twee personen. En hier komen we later nog uitgebreid op terug, want hier zit nog veel meer achter. Maar een vader in de Bijbel is de erflater. En dat gaan we ook nu zien in verband met de zoon. En dan wil ik gaan naar Genesis 15, naar de bekende geschiedenis van Abraham. De vader is de erflater en de zoon is de erfgenaam aan wie alles gegeven wordt. De vader heeft alles aan de zoon overgegeven. Genesis 15. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon is zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abraham: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heeren was tot hem zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Nou, we lezen hier, we zien het terug in dit gedeelte, dat de zoon is de erfgenaam, degene die de bezittingen erft. Een zoon in de Bijbel is dus altijd een erfgenaam. En van Abraham wordt bijvoorbeeld gezegd in Galaten 3, dat hij een vader is van vele volkeren, en dat in hem al de volken gezegend zullen worden. Hij is dus de erflater. En welke zegening laat hij achter? Hij laat het zaad achter. En niet zaden staat er dan, maar één zaad. Namelijk Christus Jezus. En in Christus Jezus worden dan al de volken gezegend. Nou, ik loop eerst dus wat begrippen langs. En daarna gaan we het dan zeg maar invullen. Hoe moet ik dat zeggen? Genesis 27. Vanaf het eerste vers. En het geschiedde, als Isaac oud geworden was en zijn ogen donker geworden waren en hij niets zien kon, toen riep hij Esau, zijn grootste zoon, en zeide tot hem: mijn zoon. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. Vers 4. En maak mij smakelijke spijzen, zoals ik die gaarne heb, en breng ze mij, dat ik eten, opdat mijn ziel u zegene, eer ik sterven. Het gaat mij hier niet om de geschiedenis, maar het gaat mij hier om het principe van vader en zoon. Isaac als vader zegent zijn zoon. En voor, ja, in dit gedeelte zien we dus dat Esau is de erfgenaam, volgens Isaac, diegene die de zegeningen zou ontvangen. Nou, we weten ook dat het anders loopt, maar dat is nu niet het onderwerp. Maar het gaat er dus om, de vader is de erflater en de zoon is de erfgenaam. We zien dat ook terug bij Mozes. Mozes wordt als kind gevonden, maar hij wordt tot zoon gesteld bij het hof van de farao. En daarmee wordt gezegd dat hij recht heeft op de zegeningen. En de vraag die men vervolgens dan zou stellen, En dat is wel mooi dat we hier in Genesis 27 zijn, is wie is de erfgenaam? Op grond van wat wordt je tot erfgenaam gesteld? Want hier weliswaar zegt Isaac dat Esau zijn erfgenaam is, maar in de Bijbel weten wij dat dat niet altijd zo is. Dat niet altijd de oudste de erfgenaam is. Dus hier om ons heen, in de tijd waarin wij leven, is vaak de erfgenaam op grond van geboorte, op natuurlijke voortplanting. Maar in de schrift hoeft dat niet zo te zijn. In de schrift vinden we dat niet terug, maar dan zien we vaker het woord genereren terug, of verwerken, of verwekken. Het erfrecht is niet alleen afhankelijk van voortplanting, maar het gaat meer in de Bijbel over het verwekken van een zoon. Het gaat om een zoon krijgen en je moet je altijd afvragen op grond van wat word je de erfgenaam. En ik wil nu gelijk een bruggetje maken naar de Heer Jezus en dan wil ik gaan naar Psalm 2. Ook een bekend gedeelte. Begin in vers 2, of vers 1 gewoon. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, zegt Jehovah. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Heden heb ik u verwekt. En ja, wie is dan die zoon? Is dat David? Of wie is dat eigenlijk? En in Handelingen 13 wordt deze profetie aangehaald, deze psalm, en dat wil ik ook lezen. En dan gaan we zien dat de Heer niet bij zijn geboorte al zoon was, maar dat de Heer Jezus Christus werd pas de zoon bij zijn opstanding. Handelingen 13 vanaf vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren, van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. Gaat hier al over de opstanding. En wij, vers 32, verkondigen nu de belofte, namelijk de belofte van eeuwig leven, van nieuw leven, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan onze kinderen als hij Jezus verwekt heeft of levend gemaakt heeft. Dat is verwekken. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wat is dat dan? En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dus de Heer Jezus Christus werd de zoon bij zijn opstanding. En op dat moment ontstond er ook weer eenheid. Daar gaan we zo meteen nog dieper op in. Maar de zoon, de vader en de zoon zijn één. De zoon deelt in de bezittingen van zijn vader. En dit gebeurt niet alleen bij de dood. Het is afkomstig van de vader en de zoon deelt erin mee. En de termen vader en zoon spreken dus dan eigenlijk ook over de onderlinge verhouding die er is. Het spreekt niet zozeer over twee personen, maar puur over de verhouding die er is. En is ook tijdsgebonden. Dat gaan we zo meteen ook nog zien. Maar het is dus niet op grond van natuurlijke geboorte. God heeft zijn zoon tot erfgenaam verwekt. En die positie heeft hij ontvangen op grond van zijn geloof. En hij is tot zoon gesteld. Nou, vervolgens wordt er in de leer van de drie-eenheid ook gesproken over de Heilige Geest als een persoon. En ik wil dus ook kort stilstaan bij het begrip geest, wat heel uitgebreid is, maar ik wil er een paar noemen. En dan wil ik eerst gaan naar Johannes 4. Ik moet zeggen, we gaan best wel veel bladeren vanmorgen. Maar goed, dat is denk ik niet erg. Johannes 4, vers 24. De betekenis van geest is onzienlijk, ontastbaar. In Johannes 4, vers 24 staat: God is geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. God is dus geest. God is de onzienlijke, de eeuwige, de onvergankelijke en dat wat blijft. Maar in de Bijbel wordt ook gesproken over dat Christus is geest. En de levende Christus verbergt zich voor deze wereld en is aan de rechterhand Gods. En deze bedeling is Christus ook de onzienlijke. En ik wil ook lezen dan 2 Korinthe 3. Vanaf vers 14 lees ik. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testament, zonder ontdekt te worden, terwijl door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch, zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. De Heere is geest, Christus is geest, wordt hier genoemd. En de Heilige Geest, lezen we verderop, wordt ook geest genoemd. Een ander gedeelte in verband met ons, dat hebben jullie niet op te zoeken, dat is Johannes 3. Vers 6, daar staat ook iets over geest. Dat is namelijk bij het gesprek tussen de Heer en Nicodemus. Dan staat er in Johannes 3, vers 6. Hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. Onze nieuwe natuur, wanneer wij wederom geboren zijn, is ook geest. En de wereld kent ons niet, maar de geest is dus eigenlijk de aanduiding van de nieuwe schepping. En we waren in 2 Korinthe 3, dan wil ik bladeren naar 1 Korinthe 15, waar ook gesproken wordt over geest, in vers 45. En dan gaat het over Christus. 1 Korinthe 15, vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levendmakende ziel, de laatste Adam, we weten dat is Christus, tot een levendmakende geest. Dus de nieuwe schepping is geest en het vlees staat er tegenover. Ze hebben gezien dat God is geest, Christus is geest, maar het is eigenlijk niet te gebruiken voor het wezen van de Heer. Want geest is leven, onvergankelijk leven. En we zullen straks zien waarom dat zo is. Het volgende begrip wat ik naartoe wil is woord. En dat is in Johannes 1. Dat is ook belangrijk in dit verband. In Johannes 1 staat: in de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Nou, de vraag die je dan gelijk eigenlijk zou moeten stellen is, wat is woord? Is het woord van God de Zoon? Nou, en het antwoord is, de Zoon is wel het woord van God, maar andersom geldt dit niet. Het woord is niet automatisch de Zoon, want wat betekent woord? Nou, in het Hebreeuws is woord dabar. En dat betekent uitdrukking of expressie. Al wat uitgedrukt wordt, dat is woord. En woord is iets wat uitgedrukt wordt vanuit het centrum. Nou, en het bekendste in de Bijbel is natuurlijk het spreken. Of wanneer wij spreken, dan drukken wij ons uit. Maar in de Bijbel komen er ook nog andere vormen voor. Maar dat laten we nu even liggen. Woord is dus uitdrukking en God heeft zich dus van de beginnen uitgedrukt. Hij drukt zich bijvoorbeeld uit in de Zoon of in de Geest. En bij woord moet je dus niet gelijk denken aan de persoon, maar dat het onzienlijke zich uitdrukt in het zienlijke. Dat is woord. En dat staat er dus ook in Johannes 1, dat het woord God is en dat woord drukt zich uit. En dat gaan we zo meteen ook zien aan de hand van Genesis, het begin van de Bijbel. En dan hebben we nog de term persoon. Want in de leer van de drie-eenheid stond dat de Godheid is te onderscheiden in drie personen. Maar wat is nu eigenlijk een persoon? En dat is eigenlijk het omhulsel van een mens. Het is de buitenkant van het wezen. Het is dat wat zich naar buiten drukt op een bepaald tijdstip en naar de persoonlijkheid. En wanneer in de Bijbel staat, bij God is er geen aanneming des persoons, dan houdt dat in dat God niet op de buitenkant let, maar op het innerlijk. Dat is eigenlijk de term persoon. En meer wil ik daar eigenlijk niet over zeggen. Maar we hebben dus nu eigenlijk kort gezien, ja, er is veel meer over te vertellen en het is veel uitgebreider. Maar goed, we hebben nu kort gezien wat die termen eigenlijk betekenen. En wanneer we deze nu aan elkaar verbinden, dan komt men dus tot de drie-eenheid. Maar dit staat zo niet in de Bijbel. Want allereerst wil ik nu met u gaan naar het Oude Testament om te laten zien wie God is. En dat wij eigenlijk maar één God kennen. En dat wil ik doen aan de hand van allereerst Deuteronomium. Deuteronomium 6, vers 4. Nee, Deuteronomium 4, vers 35, sorry. Deuteronomium 4, vers 35 staat: U is het getoond, omdat gij weet dat de Heere die God is. Er is niemand meer dan Hij alleen. We kennen maar één God, en die God heet Jehovah, staat hier. Naast Hem is niemand. En hier staat letterlijk: Jehovah is Elohim. De volgende tekst komen we toch in Deuteronomium 6. Dat is Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Wederom staat hier: Jehovah is Elohim. Er is geen andere God dan deze. En de naam is Jehovah. En dan twee teksten uit Jesaja 43 wil ik lezen. Allereerst Jesaja 43. Jesaja 43 vers 11. Ik ben de Heere en er is geen heiland behalve mij. Hij zegt hier: ik ben Jehovah en er is geen andere God. En in Jesaja 44 vers 6 op dezelfde bladzijde: zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere der Heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. En dit zegt hier Jezus Christus ook van zichzelf in Openbaringen 22 vers 13. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de Alfa en de Omega. God en Christus zijn één. Het is één God. En ik zou er eigenlijk niet naartoe, maar Pieter heeft het vanmorgen aangehaald. Dus dat vind ik wel mooi om dat toch te doen. Namelijk 1 Timotheüs 2 vers 5 in het Nieuwe Testament. 1 Timotheüs 2 vers 5. Want er is één God en er is ook één middelaar, God en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Christus is dus God. En echter, maar dat is dus, dan kom je dus op het vader en zoon principe en dan komen we dus later nog vanmorgen op. Echter was hij ook mens. Maar het gaat er mij nou even om in die teksten te laten zien dat wij één God kennen. Dat er één God is. En die God, die drukt zich dus op verschillende manieren uit. En dat moeten wij leren vanuit de schrift. En dan wil ik gaan naar het begin van de Bijbel, hoe God zich dan uitdrukt. En dat wil ik gaan naar Genesis 1. En in Genesis 1 er staat, in de beginning schiep God de hemel en de aarde. En dat doet mij ook wel denken aan Johannes 1. In de beginning was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En hier, in de beginning schiep God de hemel en de aarde. En hier staat het woord Elohim. Dat is het wezen van God en uit de hoogste vorm die er bestaat. En toen God de hemel en de aarde schiep, was het eigenlijk God alles in allen. De schepping was zoals God die bedoeld had en God leefde met zijn schepping in vrede. Dat is uit de situatie die wij kennen vanuit Genesis 1 vers 1. Maar dan in Genesis 2 lezen wij dat de aarde nu was woest en ledig. En we weten hoe dat zit. Er was opstand gekomen, er was vijandschap gekomen tegen God en de schepping was vervolgens afgedwaald van zijn schepper. Er was vijandschap gekomen in de schepping en God heeft daar een oordeel over gebracht door de watervloed. En dat is nu ook een ander onderwerp, maar eigenlijk, er kwam dus vijandschap en wat gebeurde er vervolgens? God openbaarde zich aan zijn schepping. Hij kwam met een plan om vervolgens als doel weer eenheid te brengen. En wat zien we dan in vers 2? En de geest Gods zweefde op de wateren. En dat woord wat er staat is Ruach Elohim. En dat is de kracht van de scheppende God. De actieve kracht van God. En God geeft dus uitdrukking aan zichzelf door zijn geest. En wanneer God zich dus uitdrukt, is daar eerst de actieve, onzienlijke kracht van God. En wanneer God dan iets doet, dan doet hij dat door de kracht of door de geest van God. Dus we zien hier al dat de Heer zichzelf uitdrukt door zijn geest. En vervolgens zien we dan dat de aarde wordt herschapen. Maar vervolgens zien we ook in Genesis 12 en Genesis 15 dat de Heer bijvoorbeeld Abraham roept. En we ook Jacob en Isaac. En wanneer God dan zich bekend maakt in het Oude Testament, dan doet hij dat op een bepaalde manier. En dat wil ik ook lezen uit Exodus 3, in de geschiedenis van Mozes. Want hij maakt zich dan niet bekend als Elohim, maar de Heer heeft een naam. En die heeft hij al, dat is al meerdere keren gezegd vanmorgen, namelijk Jehovah. In Exodus 3, vers 13. Toen zeide Mozes tot God, zie wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hem, de God uw vaderen heeft mij tot uw lieden gezonden. En zij mij zeggen, hoe is zijn naam? Wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden. En ja, wat hier staat, wat hier betekent, betekent dat Jehovah van alle tijden. En wanneer je dat opzoekt uit de Bijbel, wanneer de Heer verschijnt aan Abraham, Isaac, Jacob, maar ook in Mozes, dan doet hij dat als Jehovah. En wanneer dus de onzienlijke God zich toont in het Oude Testament, of verschijnt, dan heet hij Jehovah. En dat is eigenlijk de volgorde in het Oude Testament. En in het Oude Testament zien we dan ook hoe moet ik dat zeggen? In het Oude Testament zien we de verhouding tussen God en de mens in de zin van rechtvaardigheid. De Heer die brengt oordelen over het volk Israël bijvoorbeeld, over de geschiedenis. Maar de Heer drukt zich uit als Jehovah en toont daarmee hoe hij handelt, hoe hij werkt. En in het Nieuwe Testament zien we vervolgens dat de Heer op een andere manier zich openbaart. En daar wil ik nu naartoe gaan. Ik wil gaan naar het Johannesevangelie. Maar God is dus woord, lazen we in Johannes 1. En dit houdt dus in dat God zich uitdrukt op vele manieren. God komt met woord. En in het Nieuwe Testament komen we dus begrippen tegen als vader en zoon. En het lijkt dat het daar over twee verschillende personen gaat, maar dat is niet zo. Het gaat niet over het wezen van God, maar over de verhouding tussen die twee. En hoe God zich uitgedrukt heeft naar zijn schepping. En zoals we net al zeiden in Genesis 1, de schepping, daar kwam vijandschap in. Was besloten onder de zonde en God heeft zijn plan in werking gesteld. En hij heeft er dus voor gezorgd dat de mens tot hem kon naderen. Maar echter, hiervoor moest God zelf naar deze wereld komen. En hij werd 100% mens om in gehoorzaamheid zijn loopbaan te lopen. Met als uiteindelijk doel dat hij gesteld zou worden tot zoon, tot erfgenaam. En hij zou dan een naam krijgen boven alle naam. En de gedachte is dus eigenlijk ook dat zoonschap en vaderschap niets te doen heeft met twee verschillende personen, maar dat de vader en zoon één zijn. En ik wil dan gaan naar Johannes 8. Johannes 8 vanaf vers 12. Jezus dan sprak wederom tot een lieden zeggende, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem, gij getuigt van uzelven, uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen, hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Nou, even tot zover. Van waar was hij dan gekomen en waar zou hij dan weer naartoe? Nou, naar dezelfde positie die hij al had. Maar dit hoofdstuk geeft zelf antwoord op die vraag. Namelijk verderop in vers 42. Jezus dan zeide tot hen, indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem, want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Dus als de Heer vraagt, als de Heer zegt in vers 14, gij weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga, maar de Heer zegt dat wel tegen ze later in vers 42, namelijk dat hij van God uitgegaan is. Daar is hij van gekomen. En ik wil dan nog steeds bij Johannes 8 blijven. Namelijk, ik wil verder lezen vanaf vers 17. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuig. En de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Hier zien we al eenheid tussen de Vader en de Zoon. En dat zegt ook vers 26. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen. Maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. Zij verstonden niet dat hij hun van de Vader sprak. Jezus dan zeide tot hem, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij mij verstaan dat ik die ben, en dat ik van mezelf niets doe, maar deze dingen spreek ik, gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Dus hier gaat het weer om de eenheid tussen de Vader en de Zoon. En in vers 28 staat, ik doe van mijzelf niets, maar deze dingen spreek ik, gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En onthoud dat, want we komen daar zo meteen op terug in Filippenzen 2. Maar ik wil eerst nog het gedeelte lezen uit Johannes 8, het laatste gedeelte vanaf vers 57. De Joden dan zeiden tot hem, gij hebt nog geen 50 jaren en hebt gij Abraham gezien? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Wat de fariseeën niet begrepen, was dat de Heer u sprak over datgene wat komen zou, namelijk dat hij de nieuwe schepping is, dat hij de erfgenaam zou zijn, de beloften in ontvangst zou nemen, zodat de verlossing mogelijk was. Hij gaf aan dat hij lang beloofde zaad was. En als we dus spreken over de Godheid in relatie tot de Vader en de Zoon, dan heeft dit alles van doen eigenlijk met de dood en de opstanding. God werd mens, kwam naar deze aarde toe, veruiterlijkte zichzelf via de Zoon en werd na de opstanding verhoogd. Hij kwam naar deze aarde toe. En een belangrijk verschil dan met de drie-eenheid is dat wij leren dat de Heer mens werd. En hij was niet God hier op aarde. En dat wil ik ook lezen uit Filippenzen 2. Een heel bekend gedeelte. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestalten is God zijnde, geen roofgaafd heeft, Gode even gelijk te zijn. Voor zijn komst was hij in heerlijkheid. Maar dan heeft God zich uitgedrukt, en hoe kwam hij dan? Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En ja, je hoeft het niet op te zoeken, maar over dat de Heer, voordat hij hier kwam, in heerlijkheid was, staat bijvoorbeeld in Johannes 17, vers 5. En nu verheerlijk mij geen vader bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Maar de Heer heeft zichzelf dus ontledigd, staat hier, vernietigd, ontledigd, en de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebben, en is de mensen gelijk geworden. Dus we kunnen zeggen, hij was geen God hier op aarde, nee, hij was mens. Hij was 100% mens op aarde en geen God. Hij heeft zichzelf ontledigd en werd dan bij Bijbelse termen, hij werd hier geboren net als ons en ik, en hij was een vat. En hij moest zich laten vullen door de Vader. En dat lazen wij net ook in Johannes 8. Dat ik van mezelf niets kan doen, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En dat, wat heeft de Heer Jezus dan hier op aarde geleerd? Nou, dat staat in vers 8. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft zich laten vullen met de woorden Gods, met de woorden van zijn Vader. En hij kwam erachter dat de Schrift over hem sprak. Dat hij zijn loopbaan in gehoorzaamheid moest voltooien. En dat heeft hij ook gedaan. En daarom kon hij ook liefde geven aan anderen. En daarom was hij ook de verlosser. En hij had, ja, hij was zonder zonde uiteraard. Maar hij had een ultieme liefdesband met zijn Vader. Hij sprak over datgene wat hem bekendgemaakt werd. En dat staat ook in vers 8. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En het belangrijkste woord wat ik uit deze tekst vind, is dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd. En dat geldt ook voor in ieder van ons. We zouden gehoorzaamheid geven aan de Heer, aan God. En dan leidt de Heer ook ons. Maar het gaat er dus om, als wij het Johannes Evangelie lezen, dat hij niets kan doen zonder dat hij dat de Vader heeft zien doen, dan houdt dat in dat hij eerst zijn eigen identiteit heeft opgegeven. En hij sprak hier op aarde over datgene wat hij van zijn Vader heeft ontvangen. Op aarde leefde hij als mens. Maar dan vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich zou, oh nee, vers 9, sorry. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Dat is gebeurd bij zijn opstanding. Toen werd hij tot zoon gesteld. En wat heeft hij toen gekregen? En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Toen werd hij de zoon. Maar welke naam kreeg de Heer nu? Nou, ik heb erbij staan Exodus 3. Dat hebben we al gelezen, maar ik wil gaan naar een paar andere teksten uit het Nieuwe Testament, namelijk allereerst Handelingen 2. Handelingen 2 vanaf vers 34. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En wat laatst in Filippenzen, hij heeft een naam boven alle naam gekregen. Wat is die naam? Die naam is Heere Jezus Christus. Hij kreeg die naam weer wie hij had voordat hij kwam naar deze wereld. De Heere. Hij is de Heere. En vervolgens wil ik dan dat ook lezen uit Colossenzen 1. Wie de Heer is geworden. Colossenzen 1 vers 13. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene alle creaturen. Dat werd Heer Jezus Christus in zijn opstanding. Hij is het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, gaan we zo meteen lezen uit Hebreeën. Maar hier staat, Christus is het beeld des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen. Dat is die Zoon. En er staat ook in Colossenzen 2, vers 9, één bladzijde verder. Want in hem, in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat is die Zoon. Dat is Christus Jezus. En wanneer wij Christus Jezus zien, zien wij God. En dan Hebreeën 1. Om het, ja, er zijn nog veel meer teksten, maar dit zijn wel de meest duidelijke teksten, denk ik. God voortijds en veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken, hebben het door de profeten, dus God heeft zich op vele manieren uitgedrukt, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam. Hier zien we dus dat Zoon niets te maken heeft met de persoon, maar is erfgenaam van alles door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En wie is die Zoon dan? De welke, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En alle dingen draagt door het woord zijne kracht. Nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is die Zoon. En wanneer God de Vader zich uitdrukt, dan doet hij dat in zijn Zoon. Ze zijn één. Het is eenheid. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. De Zoon van God is God zelf. En in vers 3 van Hebreeën 1 hebben we kunnen lezen, zit aan de rechterhand. Maar hoe zit dat dan? Want daar wordt ook vaak de leer van de drie-eenheid opgehangen, van zit aan mijn rechterhand, in de zin van, het zijn er twee. Er is toch maar één troon, en wat houdt dat in? En daarvoor wil ik met jullie lezen, Psalm 110. Psalm 110. Want daar komt de rechterhand een paar keer naar voren. Psalm 110 vers 1 staat. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben. Tot een voetbank uw voeten. Hier staat. De Heere die gesproken heeft is Jehovah. En tot wie hij gesproken heeft is de Heere van David. En er staat Adonai. En in vers 1 zit de Heere van David. Dus aan de rechterhand van Jehovah. Maar wat staat er in vers 5? De Heere is aan uw rechterhand. En daar staat het andersom. Ze zitten dus allebei rechts van elkaar. Ja, en dat is eigenlijk heel moeilijk voor te stellen. Tenminste, ik kan me dat niet voorstellen. Maar de Heere is Jehovah en u is de Heere van David. En maar wie zit er nu rechts? Hier blijkt uit dat zij aan elkaars rechterhand zitten. En dus lijkt het zo dat vers 1 en vers 5 met elkaar in strijd zijn. Maar dat is niet zo, want wanneer je dat doet en je zoekt de rechterhand op in de Bijbel, doe dat maar eens vanmiddag, dan kan je middag vullen. Dan kom je erachter dat de rechterhand staat voor gemeenschap, voor eenheid. En dat wil ik ook laten zien door één tekst, dat is Galaten 2 vers 9. Galaten 2 vers 9. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij, mij en Barnabas, de rechterhand der gemeenschap, omdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Gaat u maar om de rechterhand? En wanneer twee mensen elkaar de rechterhand geven, dan drukt dit uit dat ze één zijn. Wie zich houdt aan het recht van God, heeft gemeenschap met Christus. Als iemand ter rechterhand zit, dan beeldt dit gemeenschap uit of eenheid. Het is één. En als Christus naast God zit, dan beeldt dit niet uit dat er opeens twee zijn, maar dat het een eenheid is. En dat kan ook niet anders, want anders zou het in strijd zijn met het voorgaande. Dus alle beloften God zijn in Christus ja en amen. Hij zit niet slechts ter rechterhand Gods, maar hij is degene aan wie alle macht gegeven is op hemel en op aarde. En als de macht zichtbaar wordt, dat zal pas zijn nadat hij ons met zijn rechterhand optrekt en zet in de hemel. Christus is uitermate verhoogd en zit op de troon van God. En om dat te illustreren, die rechterhand, zijn er wel twee mooie teksten in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Allereerst Handelingen 7. Handelingen 7, vers 55, bij Stefanus. Die werd gestenigd omdat hij het evangelie, het plan van God, uiteenzette. En als hij dan gestenigd wordt, wat staat er dan in vers 55? Maar hij vol zijnde des Heilige Geestes en de hogen oudende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods. En wat was die heerlijkheid Gods? En zij zag Jezus staande ter rechterhand Gods. Hij zag dus de Heere Jezus Christus ter rechterhand Gods. En hij zeide, ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Hij ziet dus Christus. En een andere tekst in verband daarmee wil ik lezen uit Openbaringen 3. Dat er daadwerkelijk maar één troon is en geen meerdere tronen, zoals ook wel eens gedacht wordt. Openbaringen 3 vers 21. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Eén troon. En wanneer God zich dus uitdrukt, dan zien wij Christus. De zoonschap heeft te maken met de positie van Christus na zijn opstanding. Dat was de dag dat de zoon verwekt wordt. En in onze tijd is de zoon nog steeds het uitgedrukte beeld van God. En is Christus onze hoge priester. En God werkt dus een plan uit. Een plan uit dat uiteindelijk de nieuwe schepping. En we zien al dat terug vanaf de opstanding dat er eenheid, komt. Namelijk, een mooi voorbeeld is Christus en de gemeente, die zijn ook één met elkaar. Straks, wanneer de Heer terugkomt op aarde, zal hij ook regeren 1000 jaren. Maar uiteindelijk, het doel is dat dit allemaal uitmondt in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan is er weer eenheid tussen de schepping, tussen de schepper en de schepping. En tot slot wil ik dan lezen 1 Korinthe 15, vers 22. Tot 28. Dat is het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is dat er eenheid komt tussen de schepper en de schepping. Dan staat er in 1 Korinthe 15, vers 22. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar in iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij, alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt, die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen worden zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, omdat God zij alles in allen. Amen. Zullen we de Heer danken. Hemelse Vader, dank u wel dat wij in korte tijd uw woord mochten openen. En dank u wel, Heer, dat we mochten lezen in de Colossensebrief dat u ons getrokken heeft, Heer. En dat u ons overgezet heeft in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. En dank u wel, Heer, dat we dan u mogen leren kennen in de kracht van uw opstanding. Dat we mogen zien vanuit de schrift wie u bent en wat u heeft gedaan, Heer. Dank u wel, Heer, dat u zichzelf bekend heeft gemaakt aan deze schepping, Heer. Dank u wel, Heer, dat u een plan uitwerkt. Een plan, Heer, waarin we mogen weten, Heer, dat u genade geeft aan een ieder die dat wil. Dank u wel, Heer, dat ons die genade ten deel is gevallen. En dat die genade, Heer, ons nu onderwijst. Dat we mogen opgroeien, Heer, tot zoonschap. En dat we met u, Heer, mogen leven, Heer. Leven in harmonie. Dank u wel, Heer, dat we mogen heen gaan in deze wereld, Heer, om uw naam groot te maken, om vrucht te dragen voor uw naam, zodat u weer verheerlijkt wordt. Dank u wel, Heer, dat u met ons gaat. Amen.